Nadat we ons hebben geworsteld door Genesis 36, zijn wij dan in Genesis 37 bij de laatste geschiedenis, als je het zo kunt zeggen tenminste, namelijk de geschiedenis van Jozef, die zich uitstrekt inderdaad tot en met het laatste hoofdstuk van Genesis. En dat begint dan eigenlijk pas in Genesis 37 vers 2, de tweede zin. Dat heet dan Genesis 37 vers 2b, zo noemt men dat. Want, maar dat heb ik u geloof ik vorige keer al gezegd, die eerste zin uit vers 2 is niet anders dan de ondertekening, daarmee de afsluiting van het voorgaande, zoals uit de context ook blijkt. Namelijk, Jacob woont in het land der vreemdelingschappen zijn vaders, in het land Canaan. Dit zijn Jacobs geschiedenissen. Punt. En merkwaardig is dat men hier dus inderdaad niet vertaald heeft met de geslachtslijst of iets dergelijks, of geboorten. Want hoewel in voorgaande schriftgedeelten hierna dikwijls begonnen wordt met zo'n lijst, gebeurt dat hier niet. Dus ja, toen hebben de vertalers voor het blok gestaan en hebben het toen vertaald met geschiedenissen. En eigenlijk is dat de beste Nederlandse vertaling, als het dan toch met één woord moet. Eigenlijk zou het historie moeten zijn, in de zin van dat historie verslag is van de geschiedenis. Hè? Geschiedenis is dat wat gebeurd is. Historie is hoe het beschreven is geworden. En als het de geschiedenis niet beschreven is, dan heet het prehistorisch. Voorhistorisch, daar komt het vandaan. Hè? Maar ja, dit zijn Jacobs geschiedenissen, punt. Waarna volgt een volgende schrijver die het niet heeft ondertekend. En wie dat geweest moet zijn, ik zou het niet kunnen zeggen. Ik kan het niemand bedenken die er allemaal bij geweest is in de loop van deze geschiedenissen. Dus ja, Jozef zelf. Het zou kunnen, maar die heeft dan toch niet zijn eigen dood beschreven, neem ik aan. Laat staan zijn begrafenis. Dus ja, wij weten dat niet. Ik denk dat het, men zegt dan uiteindelijk, ja, het was Mozes. Maar dat is natuurlijk makkelijk, want men rekent Genesis tot de boeken van Mozes. Althans in Duitsland, want daar heet het 1 Mozes, dat weet u toch, hè. Wij noemen Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. En in Duitsland heet het 1 Mozes, 2 Mozes, 3 Mozes, 4 Mozes en 5 Mozes. Dat is ook wat voor te zeggen. Ik zal het u eerder verteld hebben, maar in de Bijbel vind je nergens vermeld dat enige tekst uit Genesis geschreven is door Mozes. Als er staat Mozes heeft gezegd, gaat het nooit over het boek Genesis. Echt niet. De volgende 4 wel, maar deze niet. Niettemin, het ziet eruit dat toch Mozes kans gezien heeft om deze verslaggeving uit Egypte mee te nemen naar Canaan. Want ja, het gaat over het familiearchief, heb ik in de loop van de voorgaande 36 hoofdstukken steeds geroepen. Daar moet dus iemand zich over ontfermd hebben. En de enige die ervoor in aanmerking komt is uiteraard Mozes. Omdat hij niet alleen de leiding had bij de uittocht uit Egypte naar Canaan, maar ook omdat hij natuurlijk in Egypte goed georiënteerd was gezien de eerste 40 jaren van zijn leven. Heb u dat? Dus hij moet ook wel geweten hebben waar hij het spul moest halen of waar het lag of dat soort dingen meer. Maar wij weten het niet echt. En dat Mozes er nog de hand in gehad heeft in dit Bijbelboek, dat denk ik wel. Maar ik ben ook van mening dat iemand... niet dat ik dat uitgevonden heb, maar ik denk ook dat het klopt dat iemand als Ezra zich daar nog mee bemoeid heeft in de tijd toen in en na de ballingschap al die Oud-Testamentische boeken verzameld zijn geworden. En eventueel heeft de man daar toelichtingen bij gegeven die wij in de voorgaande hoofdstukken dus inderdaad af en toe tegenkwamen. Toelichtingen met betrekking tot namen die veranderd waren, of namen van landstreken die veranderd waren, en dan wordt het erbij gezet, dit is dat en dat is dat. Daar is niks moeilijks aan, en ik beschouw het ook als volkomen geïnspireerd. Maar van de geschiedenis van Jozef, wie dat geschreven heeft, weten wij dus niet. Maar dat geeft niet. Ik vind alleen dat het hier wat slordig ingedeeld is, eigenlijk, hè. Het verhaal begint met Jozef. En eigenlijk weet je het dan al, hè? Want ja, we hebben al nogal wat bladzijden gehad hier in Genesis. Waar het over ging in essentie, dat wil zeggen wat de hoofdlijn is in het geheel, is toch de vraag, wie is de erfgenaam van Adam? Wie is de erfgenaam van de beloften aan Abraham, van de zegeningen van Adam, zei ik dat goed? Wie is de erfgenaam van de beloften aan Adam? Wie is de erfgenaam van de zegeningen van Adam? Wie is de erfgenaam van de vloek over Adam? Enzovoorts. Dat is een belangrijk gegeven. En ik kan het rustig zo zeggen dat dat de hoofdlijn is. Want de lijn voert ons, is de enige doorgaande lijn in de Bijbel, voert ons naar de Heer Jezus, die niet voor niks zichzelf bedient van de titel Zoon van Adam, Zoon des Mensen. Want zo is het via de Septuagint, dat heb ik wel eens uitgelegd, hè. Het Hebreeuws is Ben Adam. De Septuaginta geeft dan de zoon van Anthropos, dat wil zeggen van de mens. Hij heeft het vertaald met mens. En daar zijn wij bij blijven steken. Want als het Nieuwe Testament dus citeert uit het Oude in het Grieks, dan heet het niet zoon van Adam, maar heet het zoon des mensen. Omdat dat woord nog eenmaal in die vertaling geïntroduceerd is. Maar het belet ons niet om te begrijpen waar het over gaat, uiteraard. De zoon des mensen, je zou het met een hoofdletter M moeten schrijven, denk ik. De zoon des mensen is de zoon van Adam, de erfgenaam van Adam, die volgens Psalm 8 voor korte tijd beneden de engelen gesteld is, maar inmiddels met eer en heerlijkheid is gekroond. Aangehaald in Hebreeën 2. En die volgens Daniel 7 zou komen op de wolken des hemels. Want daar staat het. Dat Daniel zag een als zoon des mensen komende op de wolken des hemels. Ze brachten hem voor de oude van dagen. En hem werd het koninkrijk gegeven. Enzovoorts. Ik kan niet missen. En die lijn van erfgenamen, die hebben wij gevolgd. Tot in ieder geval Abraham, Isaac, Jacob. En de vraag is, wie wordt nu de volgende? Want ja, wij weten natuurlijk wel iets over dat Jacob de stamvader is van, dat heet toch stamvader, maar van 12 stammen. Eigenlijk als we ze één voor één echt tellen, dan zijn het er 13. Want ja, het zijn er 13. Maar hij wordt de stamvader van 13 stammen van Israël, waarvan meerdere stammen een speciale functie hebben in het geheel van Israël. Maar de vraag is dan toch, wie erft het eerstgeboorterecht? Dat wordt dus Jozef. Dat weet je nu al. Het begint dramatisch met Jozef. Weet je wel, dramatisch. Ik bedoel theatraal. Ik bedoel niet treurig. Ik bedoel met vertoon, hè? Theatraal. Jozef, zijnde een zoon van 17 jaren, merkwaardigerwijze, in onze Statenvertaling staat inderdaad het woord zoon. Daarom loopt die zin zo mooi, met al die zetten erin, hè. Het is een goede zet om die psalm erin te zetten. Jozef zijnde een zoon van 17 jaren. Je hebt meteen een dichtregel. En maar ik wijs op het woord zoon, omdat ik weet niet wat voor vertaling u allemaal bij de hand hebt. Maar de kans bestaat dat het woord zoon daar niet eens in staat. Ik heb hem voor de zekerheid nog even nagekeken in de King James Version. De oude Engelse vertaling dus, staat inderdaad niet in. Jozef zijnde 17 jaren. Maar ik heb Hebreeuwse teksten nagekeken. Dan weet je nooit hoe die nou weer, laten we zeggen, verzorgd zijn geworden. Maar daar stond allemaal het woord zoon wel degelijk in. Dus het schijnt toch dat het bij de vertalingen overgeslagen is of geïmpliceerd is. Zo van, we vinden dat onnodig. En misschien is dat ook zo, dat het overbodig is om het te melden. Maar het krijgt hier gewicht mee natuurlijk, want we zitten te wachten op de zoon. Degene die tot zoon gesteld zal worden. En dus, dat woord hoort er echt wel in. En u ziet hier dat de Statenvertaling toch weer beter is dan welke andere ook. Hè? Jozef zijnde een zoon van 17 jaren, weidde de kudde met zijn broeders, namelijk met de zonen van Bilha en de zonen van Zilpa, zijn vaders vrouwen. En Jozef bracht hun kwaad gerucht tot hun vader. Jozef fungeerde als klikspaan, of als 00, hoeveel was hij eigenlijk? 011 was hij, hè? Niet 007, 011. Ja. Weidde de kudde met zijn broeders en hij was een jongeling. Nou is dat woord jongeling een rekbaar begrip in de Statenvertaling. Iemand heeft ooit uitgevonden, het is officieel namelijk wat ik nu zeg, dat het begrip jongeling wel gebruikt wordt tot iemand van 40 jaar oud. Dat is de reden waarom Paulus altijd te jong wordt geschat. Hè? Omdat er staat dat hij een jongeling was. Maar zo jong was hij nou ook weer niet. Maar goed, dat is een ander onderwerp, dus ik ga er niet verder op in. Hier wordt er speciaal bij vermeld, want u wordt wel geacht zich te realiseren dat hij aanzienlijk jonger was dan die zonen van Bilha en Zilpa. Want hij was al een nakomertje. U weet toch hoe dat was? Lea was. Rachel was onvruchtbaar. Lea baarde kinderen. Ik heb wel eens een keer een lijstje gekregen van me, geloof ik. Lea baarde kinderen. Eerst 4, Ruben, Simeon, Levi, Juda. En de dochter Dina trouwens ook nog. En daarna. Ja, Rachel die bracht niks voort. En toen ging het verhaal verder met die twee bijvrouwen. Eerst met Bilha, dat is hier dus aan de orde. En die kreeg Dan en Naftali. Want na Juda komt Dan en Naftali. En daarna kreeg je de zonen van Zilpa, Gad en Azer. Zie je? En als die weer voorbij zijn, krijgt Lea weer een paar kinderen. Namelijk Issachar en Zebulon. En dan helemaal achteraan in de verte, dan komt alsnog Rachel en zij baart Jozef. Dus die is veruit de jongste van de stel. En daarom staat het er natuurlijk ook bij. En hij was een jongeling. Erg jong. Nou ja, 17 jaar betekent dat die andere heren al aardig op leeftijd waren. Althans in de ogen van een 17-jarige. Heb u dat nog? Daarna was dit nog niet de laatste natuurlijk. Want toen kwam er alsnog een. Namelijk Benjamin. Maar die was helemaal aan de late kant. Hoe dan ook, hij was de jongste en hij was onderweg met Billa en Zilpa. Staten, of met de zonen van Billa en Zilpa, dat zijn dus Dan, Naftali, Gad en Aser. Dat wil zeggen, niet met de zonen van Lea. Dat waren er dus nog 6. En die waren nog ouder in het algemeen. Hoe dat ook zij, de staat van Jozef, hij bracht hun kwaad gerucht tot hun vader. Met andere woorden, die zonen van Billa en Zilpa, die wilden niet zo erg deugen. Dan Naftali, Gad en Aser. Dan de oordeler, de richter. Naftali, mijn worsteling. Een worsteling. Gad, een bende. Heet dat? Die bende. En Aser, die wordt dan geacht gezegend. Gelukkig te zijn. Eigenlijk vet te zijn. Maar het wordt geïnterpreteerd als voorspoedig gelukkig. Goed. Maar Jozef had dus een specifieke band met zijn vader. Daar komt het op neer. Daarvan staat dan ook: en Israël had Jozef lief. Hier moet je ook even stoppen bij vers 3. En Israël had Jozef lief. Er stond: Jacob woont in het land der vreemdelingschappen. Dit zijn Jacobs geschiedenissen. Maar als de man voor het eerst genoemd wordt in dit deel van de geschiedschrijving, beginnend bij de naam van Jozef in vers 2, dan heet hij Israël. Israël had Jozef lief. En dat is niet voor niks. Want we hebben de indruk dat als Jacob specifiek fungeert als profeet. U weet wat de Bijbel zei over Abraham. Hij is een profeet. Maar dat geldt ook voor Isaac. En dat geldt ook voor Jacob. En in die hoedanigheid, zeker als dat voor ons van belang is, dan heet Jacob ineens Israël. Degene die in dienst van God geplaatst is geworden, enzovoorts. Israël had Jozef lief, bovenal zijn zonen. Dus nou weet je het helemaal zeker. Al die dingen wijzen op precies hetzelfde. Jozef gaat het eerstgeboorterecht krijgen. Want je krijgt hier een stoelendans. Hè? Het waren er altijd maar 2 hiervoor. 2 generaties lang waren er maar 2. Die eventueel verwisseld zouden worden. Die hadden elk 50% kans, zal ik maar zeggen. Volgens het bureau van de statistiek. Maar hier heb je er 12. 13. Nou ja, 12 nog hier. Hè? Dus ja, dan wordt het toch de vraag: wie wordt het? En er is geen twijfel over mogelijk. Dat gaat Jozef worden. Israël had Jozef lief boven al zijn zonen, want hij was hem een zoon des ouderdoms. Nou ja, oké. Dat was Benjamin natuurlijk ook. En die heeft ook een speciale relatie met zijn vader, zoals later uit deze geschiedenis van Jozef ook blijkt. Hè? Maar zover zijn we nog even niet. En bovendien, het zijn de 2 zonen, Jozef en Benjamin, uit Rachel, die dan toch eigenlijk de eerste en uitverkoren vrouw van Jacob was. Hoewel daar ook sprake was natuurlijk van een verwisseling. Maar dat hebben we allemaal besproken, dus ik kon er maar niet op terug. Als nu... Oh, ik stop altijd bij het woordje nu. Sorry. En als... Vers 4. Als zijn broeders zagen... dan wel inzagen dat hun vader hem boven al zijn broeders lief had, haten zij hem, want ja, dan slaat de afgunst, de nijd, de jaloezie slaat dan toe. Dat is een verschijnsel dat heel de heilshistorie door trouwens te vinden is. Het wordt specifiek genoemd als de afgunst tussen Ismaël en Isaac. tussen Esau en Jacob. En nog later tussen Ephraim en Juda. Zijn de 10 en de 2 stammen. En pas in de toekomst, in de wederkomst van Christus, wordt vermeld dat die nijd zou wijken. Dat is in Jesaja 11, dat vermeld wordt. En over onze tijd staat dat Juda, het Joodse volk, twee stammen, tot jaloezie, tot jaloersheid verwekt zou worden door Lo-Ami. Als je dat bij elkaar optelt, dan weet je dus dat het werk Gods in onze dagen gaat via Ephraim. En dat dat de reden is waarom de Joden jaloers zijn. Of tot jaloersheid gewekt worden door Lo-Ami. Maar ja, nou ben ik ineens in Romeinen hoofdstuk, waar ben ik? Romeinen 11 of zo. Dus doe maar. Maar het speelt een rol. Natuurlijk, dan haten ze hem. Want ja, hij neemt hun plaats in. Hun kansen zijn verkeken. Ze worden stammen van Israël, maar zonder voorrechten of een vooraanstaande positie. Die is ingenomen nu reeds op voorhand door Jozef. Zoals in de tijd op voorhand door Jacob. Hetgeen Esau maar al te goed wist. Nou ja. Israël had Jozef lief bovenal zijn zonen, want hij was hem een zoon des ouderdoms. En hij maakte hem, Israël, Jacob, maakte voor Jozef een veelvervige rok. Zou je dat zelf gedaan hebben, die rok maken? Och, waarom niet? We kennen Jacob als een huisman, staat er. Dus je moet ook nuttige handwerken geleerd hebben op school, denk ik dan wel eens. Op de huisstad school, weet ik, zit je me te kijken. Dat heette nuttige handwerken vroeger. In mijn dagen althans. Hè. Wat leren ze dan breien en haken en zo? Dat heette nuttige handwerken. Nee, die stond ook op dat lijstje voor de lagere school al. Nee, dat weet ik niet meer. Maar staat in die rapport, nuttige handwerken. En bij de jongen staat daar gewoon een streepje. Want die deden dat niet. Wat die dan wel deden, weet ik ook niet eigenlijk. Maar de meisjes gingen naar een nuttige handwerken. Ja. Nou, laat maar. Hij maakte hem een veelvervige, dat heet gewoon veelkleurige rok. Het is altijd wat problematiek rond het woord verf. Omdat wij iemand die met verf klungelt, of serieus een ambacht uitoefent, noemen wij een schilder. Maar schilder is iemand die schilden maakt. En omdat schilden gekleurd moesten worden, heet dus de man die de kleuren aanbrengt een schilder. Maar in de, u weet hoe in de wolproductie is, dan moet de wol moet ook gekleurd worden. Maar de lui die dat doen, heten een verver, hoor. Verber zelfs, met een W erin. Verber. In Leiden staat in de burgerlijke stand, in die papieren staat er gewoon in. Een beroep, verver. Zo iemand heet een verver. En een schilder is iemand die schilden maakt. En beschilderen, dat is een raar woord. Daar kan ik niks. Daar is mijn spoor al bijster. En een veelvervige rok betekent gewoon een veelkleurige rok. Want verven is kleuren en kleuren is verven. Heb je dat? Goed. Ik vind dat leuk, zulke dingen. Een veelvervige rok is dus een veelkleurige rok. En alles wat naar beneden hangt zo om iets heen, dat heet een rok. We hebben het nu niet meer, geloof ik, maar we hebben een tijdje in onze tent hebben dat gehad. Dan heb je een rok om het podium, heet dat. Dan heb je verhoging, dat is de bühne, het podium, hoe heet, toneel, hoe heet zo'n ding. En dan, maar omdat je er niet onder moet kunnen kijken, want daar ligt de rommel. Je moet die ergens kwijt namelijk. Moet je er een rok omheen hebben. Dat heet zo, hè. En heb je van die bijzettafeltjes, van die opklaptafeltjes, die zetten ze neer voor een feestje. Maar om het wat leuker aan te kleden, hangt er dan een rok aan de tafel. Dat heet een rok. Het is gewoon een kleed. Ja. En dan heb je nog de schotten. Maar die schieten tekort met hun rokken. Dat heet dan weer een kilt. Maar ja. Hij maakte hem een veelvervige rok. Natuurlijk, we zijn hier in Genesis. We zijn hier betrekkelijk vroeg in de tijd. Al moet ik u zeggen dat de helft van de tijd van Adam tot Christus hier ook al lang gepasseerd is. Hè? Dat weet u, hè? Het midden namelijk tussen van Adam tot Christus is ongeveer Abraham. 2000 voor Christus en 2000 na Genesis 1, om zo te zeggen. En dat is hier dus al gepasseerd. Dus we zijn al flink en op streek. Zodat het misschien toch waar is dat je kunt zeggen dat in de oudheid een veelvervige rok, een veelkleurig kleed, een uitdrukking was van, nou ja, van heerlijkheid, van status. Of hoe je dat maar zeggen moet. Even zoeken hoor. Maar ja, het komt nog wel vaker voor in de Bijbel. Want wij vinden het in Richteren hoofdstuk 5. Wij vinden in Richteren hoofdstuk 5 in vers 30 het een en ander. Dat is in het lied van Deborah. Maar ik doe mijn best niet op de context in te gaan. Maar er staat in vers 30. Zouden zij dan de buit niet vinden en delen? Een liefje of twee liefjes voor iegelijke man? Nou, voor Sisera een buit van verscheidene verven. Dat betekent dus gewoon kleuren. Zie je? Een buit van verscheidene verven, twee keer, gestikt. Van verscheiden verf, aan beide zijden gestikt. Voor de buithalzen. Dat is het scrabblewoord voor vandaag, buithalzen. Ja, ik vind het mooi, zulke dingen. Maar het wordt geacht iets kostbaars te zijn, die vele kleuren. En later, in 2 Samuel 13 vind je dezelfde gedachte terug. Daar vinden we in vers 18. En daar gaat het over Tamar. En Tamar, dat was de koningsdochter, hè, van David. Ja. Er staat van haar, zij had. En zij had een veelvervige rok aan. Want alzo werden des koningsdochteren, die maagden waren, met mantels gekleed. Hebben jullie die? En vers 19, toen nam Tamar as op haar hoofd en scheurde de veelvervige rok die ze aan had. En ze legde haar hand op haar hoofd en ging vast henen en kreet. Weende dus, al schreeuwend, luidkeels. Maar de veelvervige rok is hier dus een koningsmantel. Dan wel in dit geval een prinsessenmantel, maar het is kleed van iemand uit het koninklijk huis, uiteraard. Hebben jullie dat? En wat het uitbeeld dat ze die mantel scheurt, is dat het, dat is omdat het een uitbeelding is van dat er van het koninkrijk niks terechtkomt. Maar ik moet niet beginnen aan een uitleg van deze geschiedenis natuurlijk. Maar waar het over gaat, op symbolische en profetische wijze, is over de val van, de struikeling van het Joodse volk, om zo te zeggen. Zodat er van een koninkrijk, een Messiaanse rijk, vooralsnog althans, niks terecht is gekomen. Hebben we dit nog? Nou ja. Maar het mogen duidelijk zijn wat het is met een veelvervige rok. Alzo werden des koningsdochteren die maagden waren gekleed enzovoorts. Kortom, redelijk gebruikelijk. In het Nieuwe Testament vinden wij weliswaar ook een rok. Maar er staat niet bij dat die veelkleurig is. Hoewel ik dat niet uitsluit dat die dat was. Maar wel uitdrukkelijk een zonder naad geweven. Hetgeen dan toch staat tegenover zij scheurde die rok. Heb je dat? Daar is een is verwantschap, is een verband tussen. Dat is die van de Heer Jezus uiteraard, die vindt hem in Johannes 19, vers 23, de rok zonder naad geweven. Dat is waar het lot over geworpen werd, weet u nog? Men vond het een kostbaar ding. Voor zover ik er foto's van gezien heb, is geen kleur te vinden. Maar de ellende met kleuren is, die verbleken zo zonder meer, die verdwijnen allemaal. Net als al die kleuren van de inscripties in Egypte. Zelfs inscripties in het donker. In die, daar is een heel enkele keer nog net iets van te zien, maar gewoonlijk niks. En al die beelden die beschilderd waren, geverfd waren. Oké. Maar de kleur verdwijnt sowieso. De ene kleur is sneller weg dan de andere. Rood verdwijnt heel snel. Geel trouwens ook, maar het is al een bleke kleur. Blauw blijft het langste. Althans van de gewone hoofdkleuren waar ik het nu meer over heb. Maar toen maar. Dus hoe dat was met die rok van de Heer Jezus, dat weet ik niet. Wel dat hij gescheurd werd. Dat hij niet gescheurd werd. Uitdrukkelijk laat ons dit niet scheuren. En daarna is de vraag, maar waar is hij dan gebleven? Maar die rok was waarschijnlijk niet het beeld van het koningschap. Hoewel het zou kunnen. Maar de vraag is, maar waar is het ding naartoe gegaan? Heb je dat nou niet? Ja, ik weet dat ik nou toch een half open deur intrap. Maar dan lees je dat, dan zeggen ze, laat ons dit niet scheuren, laat ons erom loten. En dan staat er, dit is vervuld omdat geschreven is door de profeet of in de psalm. Ze hebben hun kleding gescheurd en over mijn kleding hebben ze het lot geworpen. Psalm 22, dan denk je, dat is toch interessant. Hoezo is dat interessant? Wat ze met zijn kleding gedaan hebben. Het is alleen interessant als het een betekenis heeft. Ze wat aanhangt. Dus de vraag is, zijn de hoedanigheden, waar is de heerlijkheid van Christus, waar is zijn mantel, zijn rok naartoe gegaan? Voor zover wij weten, naar Trier. Voor zover wij weten. Of het echt zo is. Ach, dat maakt me helemaal niks uit. Wat eraan hangt, namelijk, is dat de zaligheid als zodanig inderdaad naar Noordwest-Europa gegaan is. Naar de lage landen bij de zee, want er wordt Trier toegerekend. Althans volgens César, Jules. Dus toen maar, bij de Trevieren. Trier van de Trevieren. En daar kan je hem om de zoveel jaar bezichtigen als je de moed kunt opbrengen mee te lopen in een enorm lange processie, schuifelend. En dan kun je alleen nog een beetje kijken. Zo, daar ligt hij. Ik heb me beheerst. Nou, ik doe dat sowieso niet in de rij staan. Dan maar niet. Ik kan er niet tegen. Dus moet je alleen maar wachten. Dan hangen. Verschrikkelijk. Schiphol, ja, verschrikkelijk. Oh man, vliegen is leuk, maar de toestanden. Dus ik heb het niet gedaan. In plaats daarvan heb ik zo'n dik boek gekocht voor een aanzienlijk bedrag. ver boven mijn budget in de tijd. Over die heilige, der heilige rok, zu Trier heet dat. Er staat heel de geschiedenis van het ding in. Wat ze daar hebben, wat er allemaal mee gebeurd is, enzovoort. Ik vind het knap. Of je er wat aan hebt? Nee, maar het, je krijgt toch het idee dat het waarschijnlijk toch wel echt is. maar doe maar. Vandaar dat ik er wat makkelijker over praat. De rok. Maar die mantel is nou eenmaal de uitbeelding van iemand zo hoedanigheden. Weet u nog, we kennen een andere koning uit Israël. Dat was niet echt de eerste, maar officieel was het wel de eerste. Dat was Saul. En tot twee keer toe is er sprake van dat een stuk van zijn, van zijn mantel, van zijn rok, van zijn mantel wordt afgesneden met de mededeling: alzo zal het koninkrijk van u weggenomen worden. Eén keer deed David dat. Op het toilet was dat. Sorry. Ja, was zo. Maar goed, en de andere keer was het Samuel die dat deed. Demonstratief. Daar is dus iets mee. Zie? Nou goed. Hij kreeg een veelvervige rok. Dan weet je dus zeker waar het om gaat. Dat is status. Dat is een imago. Dat is publiekelijke erkenning enzovoorts. Ik moet eerlijk zeggen dat ik altijd nog moeite heb met de verschijning van onze koning in het openbaar. Die loopt in een pak. Dat doe ik ook, maar ik ben geen koning. Het is standaard kledingvoorschrift, zal ik maar zeggen. Het is niet eens altijd donkerblauw, dat is wel zo. Bij de volksvertegenwoordiging, die jongens lopen allemaal in hetzelfde kleur. De enige variatie die je ziet is de kleur van de stropdas. Maar ja, als ze links georiënteerd zijn, dragen ze toch echt allemaal een rode stropdas. Dan hebben ze ook al geen keus meer. Of helemaal geen één natuurlijk. Maar dat vind ik eigenlijk nog erger. Ik vind dat ook zo'n koning hoort er een beetje uit te zien met die toeters en bellen of hoe dat maar heet. Toch? Als je al die oude schilderijen of foto's ziet van koningen in Nederland, maar ook elders in de wereld. Je kan tenminste zien dat het op zijn minst een hooggeplaatst iemand is. En ik vind het wel belangrijk eigenlijk. Maar toe maar. Alles is wat over te zeggen, maar toe maar. Goed, maar Jacob kleedde hem dus aan. Met een veelvervige rok. En als zijn broeders zagen dat hun vader hem boven al zijn broederen lief had. Want dat kun je dus gewoon zien nu. Want die anderen kregen allemaal niet zo'n jasje. Haten zij hem. En konden hem niet konden hem niet met vrede toespreken. Ook droomde Jozef een droom die hij aan zijn broederen vertelde. Daarom haten zij hem nog te meer. Er zijn twee gangbare verklaringen voor dit gedrag van Jozef. De ene is dat hij een verschrikkelijk arrogante knaap. Dat hij niet alleen dat hij dit droomde, want men heeft dan het idee dat die dromen die je hebt, dat je die zelf hebt opgeroepen. Ik weet niet, een of andere psychiater heeft dat uitgedacht of zo. Je hebt die ideeën nou eenmaal, dus dat gaat in je slaap gaat dat zo werken. En anders wel was hij arrogant om dat dan ook nog aan zijn broers te vertellen. Zo van, ik ga later koning worden over jullie. Lekker pu, of zoiets. Ik ben wel de klein en dat is niet eerlijk, maar ik ben... Komt ergens anders vandaan. Nou ja. Zoiets. Men vindt hem een arrogante kwast. Maar ja, de alternatieve verklaring op dit niveau, want ik vind dat helemaal geen verklaringen. Maar op dit andere verklaring op dit niveau is natuurlijk, hij was gewoon naïef. Gewoon naïef. Hij had dan in moeten zien als 17-jarige, dat je dat beter je oudere broers niet kunt vertellen. Vind ik ook raar trouwens. Ik volg geen van die dingen. Dat is het probleem van bedrijven van ethiek. Zo van, wat doet hij goed, wat doet hij fout en waarom is het fout of waarom is het goed? Ik weet van niks. Toen wordt hij gewoon medegedeeld hoe het was. Hij droomde en hij vertelde dat. En die broers, ja, die deugen niet, want die begrepen waar het over ging. Die zagen de bui al hangen, die wisten dat zelf al. Dat hij koning zou worden over hen, of althans hen zou domineren. Toch? Overheersen. En hij zei tot hen, hoor toch deze droom die ik gedroomd heb. Want dat doe je met dromen, je droomt ze. Ik vind het leuk dat het zo. Deze droom die ik gedroomd heb. Waarom staat er twee keer dat het een droom was? Want qua stijl wordt het als een fout gerekend. Hè? Zelfs als je van die in je computer van die programma's hebt die je spelling en je stijl controleren, dat die zou hierop vallen en zou zeggen dat twee keer hetzelfde woord. In één zin. Moet je niet doen. Vinden ze. Ja. Ik vind het leuk. Hoor toch deze droom die ik gedroomd heb. Want hij droomde een droom. Zo begon vers 5 al. Dus dan heb je al vier keer het woord droom gehad. In één vers. Dat vraagt de aandacht. En als ik er dan aandacht aan moet geven. Het wordt natuurlijk hier min of meer geïntroduceerd. Die dromen. Maar het. Zover ik het kan zien, als profetieën, want dat blijkt het te zijn, als profetieën komen in de vermelde vorm van een droom, hebben ze betrekking primair, niet uitsluitend, maar hebben ze betrekking primair op onze tegenwoordige tijd. Heb u dat? En anders heten het visioenen of verschijningen of hoe het maar heet. Als het over dromen gaat, gaat het over onze tegenwoordige tijd. Het volgende punt is natuurlijk, maar dat zal u dan niet verrassen, dat de belangrijkste dromers in de Bijbel heten Jozef. Wij kennen er namelijk twee en die droomden. Jozef zodanig dat hij de meesterdromer genoemd wordt door zijn broers. Nou ja, we vinden de twee van Jozef, maar hij wordt ook betrokken in twee dromen van de schenker en de bakker. En ook in twee dromen van Farao. En al die dromen zijn dubbel. Hetgeen je ook niet mag verbazen eigenlijk, want ja, we hebben hier van doen met een eerstgeborene en een eerstgeborene krijgt een dubbel deel. Het komt allemaal dubbel, gewoon in tweeën. En als hij dan later nog zonen krijgt, krijgt hij er ook twee. Ephraim en Manasse. Heb je die? Ik vind het mooi hoor, zulke dingen. Nou ja, en dan in het Nieuwe Testament heb je weer een Jozef. En die droomt eerst dat een engel aan hem verschijnt. Dat is in de aankondiging van de geboorte van de Heere Jezus. En wat ik niet mag noemen is natuurlijk de droom van de wijzen uit het oosten. Maar ja, doe maar. Dan hebben Jozef die droomt waarbij tot hem gezegd wordt dat hij naar Egypte moet vluchten. Dan hebben Jozef die droomt dat hij weer terug mag naar het beloofde land. Omdat Herodes inmiddels de pijp uitgegaan is. Dan wel aan mate heeft gegeven. En dan heb je vervolgens nog een droom van Jozef, waarin de engel hem vertelt dat hij niet moet gaan wonen in Judea, maar in Galië. In Galilea. In Galilea. Hebben jullie die? Nou, hebben we de meeste dromen in de Bijbel gehad ook. Ik weet niet wat we nog meer hebben. Ja, bij Daniel hebben we zoiets. De verklaarde van de verborgenheden enzovoorts. Daniel. En, maar dat, die profetieën en die dromen van Nebukadnezar met name. Maar die dromen die gaan wel degelijk ook over onze tegenwoordige tijd. Daarom als je dat er niet in kunt betrekken, er niet in ziet, dan kom je met die profetieën ook niks. Ja, een eind, maar dan houden ze ergens op en dan raak je de draad kwijt. Nou ja. gaat het niet demonstreren. Van Adam lees ik niet dat hij droomde, moet ik eerlijkheidshalve erbij zeggen. Maar kan niet nalaten te melden dat de man dan toch in een diepe slaap was. En toen hij wakker werd, was hij getrouwd. Ik vind het wel leuk. Toen hij wakker werd, terwijl hij in diepe slaap was, was zijn vrouw gevormd uit zijn lichaam. Vlees van zijn vlees en been van zijn benen. En het Nieuwe Testament zegt dat in dat geval Adam een type is van Christus en die vrouw is een type van de gemeente. Staat in Efeze 5. Dus het gaat toch over onze dagen. En als je het dan toch over een diepe slaap hebt op een zijlijn van Daniel, lees je onder havenklap. Misschien overdrijf ik nou wat. Maar je moet er gewoon over struikelen als je het leest. De engel spreekt tot hem en dan zegt hij, en toen viel ik in een diepe slaap. Ik werd ineens en hij maakte me weer wakker en dan gaat het weer verder. En de vraag is dan, maar wat heeft hij nou niet gehoord? Wat heeft hij nou gemist? Dat is een stukje weg uit de profetie. Dat klopt, dat is een stukje over onze tegenwoordige tijd. Heb je dat nog? Nou ja. Zelfs in Openbaring, als er dan staat dat de stem die sprak tot Johannes, die 7 donderslagen, dan zegt Johannes, en ik had het op willen schrijven, maar de engel zei tegen mij, nee, schrijf het niet op. Nee, niet opschrijven. Dat is onze tijd, de verborgenheid, hè? Nou ja. Goed, hij droomde dus. Wat droomde hij dan? Hoor toch deze droom die ik gedroomd heb. En ziet, wij waren schoven bindende in het midden des velds. En ziet, dat is aandacht vragen. Hè? Let op. En ziet, mijn schoof stond op en bleef ook staande. Mijn schoof stond op en bleef ook staande. En ziet, uw schoven kwamen rondom en bogen zich neder voor mijn schoof. Er kwam laatst iemand naar me toe die zei, wat is een schoof? Maar ja, dat is een achteraf, ja sorry. Wat is een schoof? Leg het eens uit. Men heeft hem enige halmen, vele halmen van het koren gemaaid en bij elkaar gebonden. En die kun je plat neerleggen natuurlijk, om ze later op de hooiwagen te gooien of op de strowagen of waarop dan ook maar. Ik weet niet hoe die dingen heten. Maar je kunt ze ook rechtop zetten. En hier is het dus sprake van die van Jozef stond op en bleef staan. En de andere schoven kwamen er omheen staan. Toen zeiden zijn broeders tot hem, zult gij dan ganselijk over ons regeren? Want die had het helemaal niet nodig om een droom uit te leggen. Heerlijk vind ik dat. Dat is vanzelfsprekend. Zult gij dan ganselijk over ons regeren? Want ja, zijn schoof komt dan in het midden te staan. Het midden is altijd de plaats van de dominantie, de dominante plek. Daarom noemen de Chinezen zich Chinezen. China betekent het midden. Het volk van het midden. Maar het impliceert dominantie over de wereld. Dat is het. Ja. Hetzelfde geldt trouwens voor de Meden. Dat betekent ook gewoon wat het lijkt te betekenen. Het midden. Ja. En dan heb je nog de vraag over de boom in de hof. Maar daar heb ik het natuurlijk wel over gehad. Stond nou de boom des levens in het midden? Of stond de boom der kennis des goeds des kwaads in het midden? En het antwoord is, dat hangt af van welke kant je kijkt. Maar toch maar. Ja, een theologisch probleem. En je weet hoe de Joden het opgelost hebben. Dat heb ik u verteld, hè. In de Joodse traditie zijn er 2 bomen, maar ze staan op 1 stam, op 1 wortel, op 1 stronk. Dus ze staan allebei in het midden dan. Dat is het compromis. Nou ja, vind het vermakelijk. Ze zijn ook de uitvinders van de verbondstheologie eigenlijk. Hè? Genade en wet door elkaar roeren, zodat je ze alle twee kwijtraakt. Nou ja. Zult gij dan ganselijk over ons regeren? Ik heb er geen notitie van gemaakt, maar als ik het zo lees, denk ik, misschien staat er wel, zult gij dan regerende over ons regeren? Maar dat weet ik niet zeker hoor. Zult gij dan ganselijk over ons heersen? Zo haten zij hem nog te meer om zijn dromen. Maar er was er nog maar één geweest, toch? Ja. En om zijn woorden. Want dat hij droomt is één ding, maar dat hij het nog vertelt ook. Ja. En hij droomde nog een andere droom. Nog een droom. Vers 9. En verhaalde dien aan zijn broederen en hij zei: ziet, ik heb nog een droom gedroomd. In het Engels wordt het gewoon another dream. Nog een droom. Ik heb nog een droom gedroomd. En ziet, de zon en de maan en 11 sterren bogen zich voor mij neder. Hij is die 12e uit de reeks, hè. Zon, maan en 11 sterren bogen zich voor mij neder. En als hij het aan zijn vader en aan zijn broederen verhaalde, nu ook zijn vader dus, bestrafte hem zijn vader en zei tot hem: wat is dit voor een droom die gij gedroomd hebt? Zullen wij dan ganselijk komen, ik en uw moeder en uw broeders, om ons voor u ter aarde te buigen? Deze uitspraak vind ik zo leuk, omdat wij in Openbaring tegenkomen, Openbaring 12, een dame bekleed met de zon, de maan en 12 sterren. En de vraag is, wat stelt zij voor? En dat vind ik een vraag volstrekt ongepast. Want ja, Genesis 37 heeft Jacob er niet de minste moeite mee. Zon, maan en 12 sterren zijn een uitbeelding van Israël als zodanig. Dus die vrouw is Israël, zoals gebruikelijk trouwens, heel de Bijbel door. Heb je dat nog? En ze baarde een mannelijke zoon, en dat is de gemeente, die wordt weggerukt tot God en zijn troon. Daar is eigenlijk niks moeilijks aan. Het gaat over de geboorte van de gemeente, inderdaad uit Israël. Al moet ik zeggen dat zon, maan en 12 sterren dan toch in de eerste plaats geassocieerd worden met Jozef. Maar dat is weer zo, omdat Jozef als eerstgeborene de erfgenaam is van de naam Israël. Bij de naam Israël moet je eerst denken aan vader Jacob, daarna aan Jozef, daarna aan Efraïm. En als die allemaal zoek zijn, en als je het echt niet meer weet, ja, dan moet je misschien toch terecht bij Juda, want die kunnen we zo aanwijzen. Het Joodse volk bedoel ik. Heb je dat? Maar dat is pas, in tweede instantie. Zijn broeders dan benijden hem, doch zijn vader bewaarde deze zaak. Want die wist natuurlijk wel het een en ander. Alleen, hij wordt niet Jacob genoemd. Hè? Hij blijft die Israël uit de eerste versen. Alleen als Jacob later de erfenis, om zo te zeggen, verdeelt over zijn zonen. Nogmaals, als je dat zo zeggen kunt. Dan wijst hij het koningschap niet toe aan Jozef. Maar aan Juda. En of die dat hier al wist, Jacob, ja, dat weten wij niet. Daar is niks van te zeggen. Maar er staat wel, zijn vader bewaarde deze zaak. In zijn hart dus. Hij liep ermee rond. Nog zo'n voorbeeld. Maria, want het was kort geleden, was het weer kerst. Maria, zijn vader en moeder verwonderden zich, staat er dan geloof ik in Lucas 2. Maar van Maria staat ergens, zij bewaarde die woorden in haar hart. Welke? Die van Simeon. Over de zaligheid die gij bereid hebt voor vele volken, of zoiets. Aan het einde der aarde. En voor uw volk Israel. Maar het was een vreemde formulering, omdat de naam Israël achteraan staat in plaats van vooraan. Heb je dat? Nou, daar gaat het hier ook over, eigenlijk. Zijn vader bewaarde deze zaak. Een soort verborgenheid dus eigenlijk. Nou ja. Zijn broeders gingen heen om de kudde van hun vader te weiden. Bij Sichem. En Sichem, dat weet u langzamerhand, hè? Dat zijn we nou al een paar keer tegengekomen. De schouder, de plaats waar Abraham het eerst woonde in Israël enzovoorts. Die eikenboom bij Sichem, de eik bij Sichem. En wat het maar was allemaal, heeft iets van doen met het begin. En daarmee het aanbreken van het nieuwe verbond enzovoorts. Zij wijden zij bij Sichem, was de bedoeling. Maar toen zei Israël, let op, hardnekkig Israël, hè? Niet Jacob. Israël, de profeet. Toen zei Israël tot Jozef, wijden uw broeders niet bij Sichem. Kom, dat ik u tot hen zende. En hij zei tot hem, zie, ik ben. Hij was bereid om de wil des vaders te doen. Die uitdrukking hoef ik niet toe te lichten, toch? Er zit iets messiaans zit erachter. Ja. En hij zei tot hem, ga toch heen, zie naar de welstand van uw broederen en naar de welstand van de kudde. Je moet erbij lachen, omdat dit soort woorden in de tijd aan David gezegd werden door zijn vader Isaïe. Ga toch eens kijken naar de welstand van uw broeders. Weet u nog? En toen kwam hij in het legerkamp en toen bleek daar die Filistijn, een Palestijn rond te hangen. En toch? Nou ja. Maar ga eens kijken naar de welstand van u. Ga eens kijken hoe het ermee gaat. En breng mij een woord wederom. Kom ermee terug. Zo zond hij hem uit het dal Hebron. En hij kwam inderdaad te Sichem. En een man vond hem, want ziet, hij was dwalende in het veld. Zo vraagde hem deze man, zeggende, wat zoekt gij? Kan ik u ergens mee helpen? Of gewoon wat mee? Maar dat is de achterhoek waar dat vandaan komt. Ja. En hij zei, ik zoek mijn broederen. Geef mij toch te kennen waar zij weiden. Zo zeide die man, zij zijn van hier gereisd, want ik hoorde hen zeggen, laat ons naar Dothan gaan. Jozef dan ging zijn broederen na en vond hen te Dothan. En zij zagen hem van verre, en eer hij tot hen naderde, sloegen zij tegen hem een listige raad. Want raad wordt geslagen, hè? Raadslag, om hem te doden. Dat is wat de Heer ook overkwam. Zoals u weet, zij beraadslagen samen om hem te doden. Maar ze hadden moeten zijn bij zich, maar ze waren ergens anders. Dit is een uitbeelding van hoe het was met het Joodse volk in de dagen van de Heer Jezus. Ze hadden moeten zijn bij zich. Dat wil zeggen, daar waar het nieuwe verbond aanbreekt of zoiets. Daar waar de beloften vervuld worden. Daar waar de heerschappij moet beginnen. Op zijn schouders moet gelegd worden. Want, doe maar. Maar daar waren ze niet. In plaats daarvan waren ze bij Dothan. In de handboeken staat dat ze niet weten wat het betekent in het algemeen. Maar misschien is er een waar iets bij staat, maar in het algemeen van vreemde oorsprong of iets dergelijks. Maar toch, het valt best wel mee, want dat woord dood dan, dat woord kennen wij als adat. Met een klinker ervoor. En die uitgang, die noemt eraf. Want dood dan betekent zoveel als hun wetten, hun regels. Hun eigen regels wel te verstaan, hun eigen wetten. En dat is herkenbaar, omdat de heer van de Joden zei in zijn dagen: jullie hebben je eigen wetten gemaakt om je aan die des heren, die van Mozes, niet te hoeven houden. Hebben jullie dat nog? Want abusievelijk wordt weliswaar gedacht dat de 613 Joodse wetten, ik heb ze niet nageteld, maar ze hebben het mezelf verteld, hè, dat de 613 Joodse wetten Mozaïsche wetten zijn, maar dat is niet zo. Ze zijn er althans voor een deel aan ontleend. Maar daarmee zijn ze deel geworden van de Joodse wetgeving. En dat is niet hetzelfde als de Mozaïsche wetgeving. Oké, het overlapt elkaar, er zijn punten van overeenkomst. Maar er zijn ook punten van overeenkomst met, laten we zeggen, de Codex van Hammurabi, om maar eens wat geks te noemen. Want er zijn meer volken die wetten hebben. En er komt ook in voor: gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen. En gij zult wel echt breken. Nou ja, dat staat niet in die van Mozes. Maar in sommige wetten is het verplicht. Toch of niet? Nou ja, laat maar. Maar dood dan. Wij kennen het woord als adat. En adat vertalen wij naar het Nederlands met gewoonterecht. En wij in Nederland hadden ermee te maken, omdat dat soort wetten golden in wat toen nog heette Nederlands-Indië. Daar had men wetten, maar die stonden helemaal niet op papier. Maar ze hadden zo'n vaste gebruiken. Die werden gehandhaafd, om zo te zeggen. Dat heet gewoon terecht. In onze wetgeving bestaat het ook, maar ik geloof niet dat wij het woord adat gebruiken officieel. Maar als bepaalde zaken, ik vind het bij de rijdende rechter, zou ik maar zeggen. Als bepaalde zaken al zoveel decennia zo zijn, dan kan het niet zomaar veranderd worden. Dan is het ontstaan en omdat het nooit bestreden is, is het gewoon terecht geworden. En als het dan anders moet, ja, dan moet het eerst beschreven worden, maar dat heeft nogal wat voeten in aarde dan. Zie? Maar gelukkig hebben wij de omroep, dan kunnen we het daar geregeld krijgen. Nou ja, zoiets. Maar het is, die lui, die broers, die zijn niet op hun plek. Die zijn ergens anders. Ik moet je ook zeggen dat het natuurlijk nu heel verleidelijk is om te zeggen dat de geschiedenis gaat over het ongeloof van het Joodse volk. En dat Jozef een type is van de Heer Jezus Christus. Dat is heel verleidelijk, maar ik moet u zeggen, niet dat het onjuist is, maar de eigenaardigheid doet zich voor dat het hier specifiek gaat in deze geschiedenis om de kwestie van het koninkrijk. Eigenlijk zou het via Juda moeten lopen, maar dan moet u geduld hebben tot we het volgende hoofdstuk bespreken. Dat is bijna verbijsterend wat je dan tegenkomt. Maar doe maar. Want dat gaat over Juda, ineens, ertussendoor. Om voor de hand liggende redenen, want dat is de erfgenaam van het koninkrijk. Maar hier gaat loopt de lijn via Jozef. En met de verwerping van Jozef door zijn broeders verdwijnt het koninkrijk naar het buitenland. Heb je dat? Het wordt verborgen als het ware ergens in de wereld. Nou ja, en dat heet dan Egypte, zonder nadere specificatie. Eigenlijk. Want de geschiedenis van Jozef is de geschiedenis van het eerstgeboorterecht. Dat wel, dat heeft iets met religieuze zaken te maken. Maar openbaring van koninkrijk is niet aan de orde. Het is een verborgen koninkrijk waar het dan over gaat. Maar het heeft wel zijn verlengstuk in het Nieuwe Testament. Want het is natuurlijk niet voor niks dat de Heer Jezus de wettige zoon, Nomizos, niet naar mijn meende, maar de wettige zoon van Jozef, ene Jozef was. Die trouwens ook snel van het toneel verdwijnt. En als u vraagt, maar waar is die Jozef dan gebleven? Dan zeg ik, nou, het meest voor de hand is te zeggen dat hij overleden is. Want dat zal best, ik denk dat de man overleden is. We zijn 2000 jaar verder, hij is overleden. Ik bedoel, dat klopt altijd natuurlijk. Dat weet je niet. En het andere antwoord is, nou, die is geëmigreerd. Maar u weet waarheen toch, nou, of niet? Maar dat was die andere Jozef die naar Brittannië ging. Dus ik had netjes moeten zeggen, nou, misschien is hij wel op bezoek gegaan met het instammen van Israël. Natuurlijk is dat, bedoel ik dat niet letterlijk. Maar toch, de vraag is, waar is die Jozef gebleven? Maar de vraag is bij al die Jozefen, waar zijn ze gebleven? Deze lijkt dood te zijn aan het eind van het hoofdstuk. En dat blijft dan enige jaren zo, toch? En die nieuwtestamentische Jozef, die verdwijnt ook zomaar van de bladzijde van de Bijbel. En die andere Jozef, die wordt maar één keer genoemd. En daarna heet hij anders. Heet hij Barnabas. Dan hebben we er nog één, die wordt niet eens bij namen genoemd. Die krijgt meteen een andere naam. Dat is Caiaphas. Maar volgens de Joodse bronnen heette die eigenlijk van oorsprong Jozef. Merkwaardig, hè? Die lui die verdwijnen van het toneel. Gaan ergens anders naartoe. Maken ergens anders carrière of hoe dat maar wezen mag. Enzovoort. Het gewicht hangt allemaal aan die naam. Maar als Jozef een beeld is van de Heer, dat kan. Dat kan. Die zoekt zijn broeders op. En die hadden moeten zijn bij zich en bereid voor het aanbreken van het nieuwe verbond. Maar dat waren ze niet. Ze hielden vast aan hun eigen wetten, aan hun Joodse gebruiken. En ze beraadslagen tezamen hoe ze hem doden zouden, precies met deze uitdrukking. Overigens, het is later bij Sichem, dat is in 1 Koningen 12, dat het Rijk in tweeën scheurt, want zo noemen wij dat traditioneel. Dat wil zeggen, waar de wegen van Juda en Jozef uit elkaar gaan. Dat wil zeggen, Rehabeam houdt vast aan zijn wetten en vooral zijn belastingstelsel. En Jerobeam gaat de andere kant op. En Jerobeam was het hoofd van het huis van Jozef. Staat er. Van het huis van Jozef. En die wordt de eerste koning van het tienstammenrijk. Bij Sichem splitst het zich. En ik weet wel, gewoonlijk, laat ik het anders zeggen. Vanuit ons misschien ook wel nieuwtestamentische perspectief zeggen wij dat de tien stammen zijn afgeweken van Juda. Maar de Bijbel leert het andersom. De Bijbel zegt, nou ja, de Heer zegt, dit is van mij geschied. Dat staat daar ook nog, ik meen ook nog in 1 Koningen 12. Als Rehabeam een leger bij elkaar probeert te krijgen om het zaakje weer bij elkaar te krijgen, zegt de Heer, nee. Dit is van mij geschied. Ik heb dat gedaan. En later ergens in een van de profetieën wordt gemeld dat Juda weer terug zal keren tot zijn broederen. Dat wil zeggen, Juda wordt geacht afgeweken te zijn. Alleen de Heer zegt, ja, maar ik heb aan Juda wel een belofte gedaan omtrent het Davidische koningshuis. Plus in Juda staat mijn tempel. Zij het dan op het grondgebied van Benjamin. Maar toen maar. Vandaar dat de lijn van het koninkrijk Israël gevolgd wordt via het Davidische huis, via de koninklijke stam of de koninklijke familie. En dan ben je dus bij de twee stammen van Israël. Maar waar het gaat om Israël als uitverkoren volk, ja, daar is Jozef, er zijn de tien stammen, dominant. Wees er maar achter wel. Heb je dat nog? En Juda is er van afgeweken. Ik moet er meteen bij zeggen dat die geschiedenis daar van de scheuring van het Rijk meteen model staat voor de situatie aan het begin van onze bedeling, waarin de twee stammen, Rehabiam, waarin de twee stammen vasthielden, Juda dus vasthielden aan hun eigen instellingen en met de cultuur, om wat een identiteit, wat het maar wezen mag. Maar de naam Israël ging vervolgens mee met de 10 stammen van Israël alsnog. Heb je dat? Want Juda werd Lo-Ami daar. En in diezelfde tijd werd dus Ephraim of Jozef of hoe je maar heet, werd toen Ami, Gods volk. Oh ja, dat is zeer onbekend, maar de... Maar dit is de gang van zaken geweest en dit is nog steeds actueel. Gods werk gaat niet via de Joden, maar gaat via Ephraim, via de Angelsaksische volkeren. En die zijn Ami geworden. Dat is ook wat Paulus zegt in Romeinen 9. Maar je komt er nooit meer vanaf. Men heeft bedacht dat het gaat over het Joodse volk dat Lo-Ami is geworden. Maar wat daar beschreven wordt is hoe de 10 stammen die Lo-Ami waren, Ami geworden zijn. En Petrus herhaalt het in 1 Petrus. Hij zegt, zij zijn gestruikeld, zij zijn ongelovig, zij zijn dus Lo-Ami. Maar u die gelooft, is hij dierbaar, die steen, want, enzovoort. Want gij zijt een uitverkoren geslacht, de koninklijke priesterdom, een hele volk, een verkregen volk, om te verkondigen de deugden desgene die u getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Gij die eertijds Lo-Ami waard, maar nu Ami zijt geworden. Gij die eertijds Lo-Ruhama waard, maar nu Ruhama zijt geworden. Maar dat is het aanhaling. Die ken je niet missen uit Hosea 1 en 2. En dat gaat echt exclusief over de 10 stammen van Israël. En dat staat zelfs in de gewone handboeken, hoor. Dat het daarover gaat in Hosea. Daarna zegt men, nou ja, Paulus past het toe op de Joden. Dan ben je er weer af. Zo gaat dat. Want theologen passen iets toe, weet u wel. Dat is wat ze doen. Ja. Maar ik beweer niet dat het wat toegepast wordt. Het is waar het over gaat. Het ging over het instammen. Daar in Hosea en in 1 Petrus en in Romeinen 9 dus net zo goed. Hoe dat ook zei, dat gebeurde ook bij Sichem. De schouder. De plaats van de heerschappij. Enzovoorts. Maar ze waren niet bij Sichem, ze waren afgeweken. Naar Dothan. Naar hun wetten. Impliciet hun eigen wetten, decreten. Of hier ze maar, hoe ze maar genoemd mogen worden. Je vindt trouwens wel degelijk het Hebreeuwse woord dat. Niet adat, maar dat. Voor wie het weten wil, ik heb het hier genoteerd. Strong reference nummer 1881. 1881. En er wordt bij vermeld, bij het woord dat, dat het betekent decreet, wet, regel, commando. Opdrachten dus. Zie? En adat kennen wij uit het Maleis. Maar het is een redelijk Nederlands woord geworden. Uit Nederlands-Indië. Hoe het ook zij, Dothan staat voor hun eigen Joodse inzettingen, uiteraard. Dat is de nette term, mijnerzijds, want anders had ik moeten zeggen Joodse fabelen. Geboden der mensen die van de waarheid afkeren, die heb ik uit Titus 1, vers 14. Enzovoorts. Ik ga er maar niet verder op in, maar het is een vast onderwerp in het Nieuwe Testament. Hoe dan ook, die broeders, die broers, die keren zich tegen hem. En dat zijn niet maar de zonen van Bila en Zilpa. want het blijkt dat Juda en Ruben er ook bij zijn. Die zijn uit Lea, allebei de oudste broers. Maar ze sloegen tegen hem een listige raad, heet dat, vers 18, om hem te doden. En zij zeiden de een tot de ander: zie, daar komt die meesterdromer aan. De meesterdromer. Later heet hij de openbarer der verborgenheden. Maar dat is pas nadat hij een droom van de farao heeft uitgelegd in Egypte. En daar zijn we nog niet, even niet. Hè? Maar het is de meesterdromer. Nu kom dan en laat ons hem doodslaan en hem in een deze kuilen werpen. Kuil is trouwens in het algemeen een uitbeelding van de dood. Omdat het nou eenmaal de diepte is, de lage plaats, en daarmee synoniem met onderwereld en dus met hel. Want hel, ik moet het er tegenwoordig altijd bij zeggen, hel is niet het eeuwige vuur, laat staan het vage vuur. Wat ik altijd trouwens erg vaag gevonden heb. Maar de hel is tegenovergestelde van hemel. Het is gewoon Nederlands, hè. De M er tussenuit en dan hou je de lage plek over. Dat heet de hel. En daarboven, dat is de hemel. Heb je dat? Gewoon in oud-Nederlands vind je die term ook zo gebruikt. Wij kennen trouwens nog de hemel in je auto, heet het zelfs nog zo. De hemel is er, gehemeld in je mond, heet ook hemel, de bovenkant. Dan heb je natuurlijk nog het hemelbed, maar dat hebt u waarschijnlijk niet. Maar sommige mensen hebben een hemelbed. Soms met een S ertussen ook nog. Maar toen maar. En de hel, ik vertel altijd dat ik ooit in de hel gespeeld heb. Dat was de kelder onder een restaurant in Hattem. Dat was de hel, dat heette zo. Nou, het heette het helletje. Want dat is typisch Nederlands. Je maakt er even klein woord van en dan is het niet meer van belang. Komen de verkleinwoorden weer? Zoals de man zei, Nederlanders zitten altijd op de hurken. Altijd klein. Maar, zoals ik, met mijn achternaam. Maar goed, ja. Maar ze wilden hem in een kuil gooien. De ruisende kuil heette bij een van de psalmen. Het modderig slijk. Heb je dat? De afgrond. Toen maar. We werpen hem in deze kuilen en we zullen zeggen, tegen pa uiteraard, een boos dier heeft hem opgegeten. Zo zullen wij zien wat van zijn dromen worden zal. Zo van, dat kan hij nou wel gedroomd hebben, maar als hem hier ter plekke vermoorden, komt er niks van terecht. Ja. Weet u waarom de Joden altijd met uitsterven bedreigd worden? Nou, met uitmoorden eigenlijk. Waarom? Je kan zeggen dat het een hatelijk volk is. Misschien is dat zo. Ik ontken dat niet. Maar misschien is dat zo. Maar dan ken ik nog wel een paar hatelijke volken waar ik nog minder mee te maken wil hebben dan met de Joden, zal ik maar zeggen. Ik vind het een understatement mijnerzijds, want ik heb niks tegen de Joden. Integendeel, ze zijn beminden om der vaderen wil. Ik meen het van ganser harte. En het staat in Romeinen 11. Dus dat klopt allemaal. Dus ik heb er niks tegen. Maar mocht nou iemand vinden dat het een arrogant volk is en moeilijk mee om te gaan, en zo, dan zeg ik, ja, daar kent de wereld er nog. Wat dacht hij van Nederlanders? Voor zover die nog bestaan. Dat mag je ook niet zeggen natuurlijk. Ja. Ik bedoelde dus de autochtonen. Jawel. Inboorlingen. Nederlandse inboorlingen. Goed. Dat maakt dat het spreken allemaal lastig. Dit soort dingen. Er zijn nog wel meer volkeren die wij niet niet lusten, waar het moeilijk mee te leven is, enzovoorts. Alleen, we hebben besloten daar niet over te hebben meer. Maar goed. Maar waarom worden nou juist zij zo vervolgd, of verdrukt, of verjaagd overal? omdat de wereld geregeerd wordt door de duivel? Nee, niet door God. Echt niet. Dan kun je wel roepen, maar daarmee verklaar je jezelf tot een onnozel hals. Sorry, want ja, dat kan toch iedereen zien. En als je echt denkt dat het God is die dat allemaal doet in de wereld, dan moet ik je zeggen, dat is nogal een godslasterlijke opvatting, hoor. Waar God dan allemaal de schuld van krijgt. Toch? Je moet wel oppassen met wat je staat te vertellen. De duivel regeert de wereld. We hebben het over de praktijk. We hebben het niet over wie de hoogste in rang is. Dat is Christus. Dat kan niet missen. Maar regeren doet hij niet. Hij, wat hij doet is zijn gemeente verzamelen uit de volkeren, zegt de Bijbel. En daarna komt hij alsnog om zijn troon te vestigen. Om zijn koninkrijk te openbaren in heerlijkheid. Maar eerst heeft God de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Zij zijn broer, Jacobus, in Handelingen 15. Hebben jullie dat? Ander lid van de koninklijke familie was dat. Die dat dan ons dat meedeelt. Maar toen maar. Nee, waarom ze vervolgd worden? Omdat de duivel weet dat het Joodse volk volgens de Bijbel een toekomst heeft in de openbaring van het koninkrijk van Christus. En als hij daar een einde aan maakt, dan ziet het volk uit. Dan kan God zijn belofte niet vervullen. Dat is het. Is dat simpel gedacht? Ja, maar sommige problemen zijn natuurlijk heel simpel. En of het de duivel gaat lukken? Nee, dat niet. Natuurlijk niet. Maar, doe maar. Dat is het nadeel van te behoren tot een volk dat God zich heeft uitverkoren voor zijn werken, voor zijn doel. En het bijzondere daarbij is dan ook nog dat weliswaar officieel het Joodse volk zich aan die positie onttrokken heeft, maar dat het niettemin door God gebruikt wordt voor zijn doel, omdat het nou demonstreert hoe het je vergaat als je bewust de Heer en zijn woord en dus de zaligheid afwijst. Zie? Het Joodse volk lijkt op de vrouw van Lot, maar daar hebben we het natuurlijk alles over gehad eerder. Een monument uit het verleden, een aanschouwelijk voorbeeld van wat er gebeurt als je het beter weet, maar het afwijst. Dan ga je voor alle praktische zaken dood en dan ben je een monument. Een overblijfsel uit het verleden, maar het heeft een geschiedenis gehad. Heb je dat? Hoort in een museum thuis, maar daar is geen leven in het museum. Zie? Kun je naar de scherven gaan kijken, denk ik altijd. Zo. We zullen zien wat van zijn dromen worden zal. Dan staat er Ruben. Hetgeen betekent zie en zoon. Want Ra is kijken en Ben is een zoon. Ruben, de oudste van de hele familie. Ruben hoorde dat en verloste hem uit hun hand door te zeggen, of namelijk hij zeide, laat ons hem niet aan het leven slaan. Ook zeide Ruben tot hen, vergiet geen bloed, werpt hem in deze kuil die in de woestijn is en leg de hand niet aan hem, opdat hij hem uit hun hand verloste, om hem tot zijn vader weder te brengen. Ruben had goede plannen. Ruben achtte zich verantwoordelijk als oudste zoon, dus die paste wat tactiek toe en had zijn eigen idee over, nee, we gaan Jozef redden, want toen maar. Bovendien was Ruben de natuurlijke eerstgeborene. Hetgeen later in 1 Kronieken 5 bevestigd wordt. Ruben is naar menselijke maatstaf hier op aarde de eerstgeborene. En dus wordt hij als eerste vermeld in het geslachtsregister enzovoorts. Staat er, ja. Maar ja, u weet hoe het ging, toch of niet? Hij wordt in de kou geworpen, maar hij wordt vervolgens aan de Midianieten, aan een stelletje kooplieden verkocht als slaaf. En als later, vers 29, Ruben tot de kuil wederkeerde, ziet, zo was Jozef niet in de kuil. En toen scheurde hij zijn klederen en zei tot zijn broers: de jongeling is er niet en ik, waar zal ik heen gaan? Toen bleek dat hij toch alleen maar aan zichzelf dacht. Heb je dan? Want Ruben, ja, dat duurt nog even natuurlijk, maar in Genesis 49 zegt Jacob: Ruben, gij zijt het beginsel, gij zijt mijn eerstgeborene, vers 3 van Genesis 49. Mijn kracht en het begin mijner macht, de voortreffelijkste in hoogheid en de voortreffelijkste in sterkte. Wat denk je nou, dat gaat hem worden? Maar dat kan niet, want in hoofdstuk 48, dezezelfde bladzijde hiervoor, is het al geregeld met het eerstgeboorterecht. Dus wordt het niks. Dat staat er dan ook, vers 4, snelle afloop als der wateren. Gij zult de voortreffelijkste niet zijn, want gij hebt uw vaders leger beklommen. Toen hebt gij het geschonden of zoiets. Hij heeft mijn bed beklommen en dat was het dan. Hem gaat het eerstgeboorterecht voorbij. Want, zei Jacob, ik vertaal het maar even, de man is onbetrouwbaar. Je kan er niet van op aan. Het lijkt heel wat, maar we hadden het erbij zitten. En met de zeden nam hij het blijkbaar ook niet zo nauw. En dat ik dit vertel, is omdat we dat tot vandaag mee van doen hebben. Omdat Ruben de stamvader is van de Franken. En meer in het bijzonder van de Fransen. Wat in hoge mate hetzelfde is overigens. Die menen eerst geboorterecht te hebben. Die de overal voorop moeten lopen, u weet wel, de Fransen. Maar als dat op aankomt, dan zijn ze nergens. Dus de tragiek van Frankrijk. Geprobeerd van alles. Trekt van alles naar zich toe, ook verantwoordelijkheid. Maar het is niet goed. En daarmee is meteen verklaard waarom de Fransen 1000 jaar lang ongeveer oorlog gevoerd hebben met de Engelsen. Want die worden geacht de erfgenamen te zijn van Efraïm, en dat is de eerstgeborene. Dat wil zeggen, die hebben ontvangen wat de Fransen voorbij gegaan is. Dat is het idee. En dus heb je altijd die strijd tussen die twee. Wie is oppermachtig? Heb je dat nog? En de Engelsen hebben Frankrijk willen bezetten, of wat wij nu als Frankrijk kennen, enzovoort. Maar het is ook andersom gebeurd natuurlijk. Want de Engeland is in de tijd onder de voet gelopen door die man uit Normandië, weet u nog? Door William the Conqueror. Kwam toch uit Frankrijk. Ja. Nou, via een omweg, maar dan toch. Ja. Maar het is een gespannen relatie tot vandaag. Ze grenzen aan elkaar. Calais en Dover, zal ik maar zeggen. En daartussen, ja, dat is een problematische aangelegenheid altijd geweest. Hoe krijg je daar verbinding tussen het vasteland en dat eiland daar? Ja, dat wordt moeilijk. De een wil het wel en de ander ook, maar eigenlijk niet. De verbinding is leuk, maar je moet het wel meteen kunnen afsluiten. Enzovoorts. Het is kijk maar de geschiedenisboekjes na. Maar dat is Frankrijk. En wat de zeden betreft, als je in Engeland aan de macht bent en je maakt een faux pas, heet dat geloof ik, als ik het goed uitspreek. Dat is Frans, overigens. Je doet een misstap, betekent dat. Dan moet je in Engeland je biezen pakken, dan word je de laan uitgestuurd en ben je los. En als je in Frankrijk aan de macht wil zijn, dan moet je minstens enige misstappen gemaakt hebben, anders nemen ze je niet serieus. Heb u dat nog? Als je in Engeland de buitenechtelijke relatie erop nahoudt, dan vlieg je de laan uit. Als je in Frankrijk dat niet doet, dan deug je niet voor het presidentschap. Zo simpel is het. Kijkt u dat maar eens na in de geschiedenis. Zeg maar, die mensen reageren daar totaal anders op. Kijken daar anders tegenaan, het is een heel andere cultuur enzovoort. Het is trouwens eeuwen geleden, want zo oud zijn wij al, Johan Bos en ik, dat Johan Bos tegen mij zei, in Frankrijk nemen ze alleen wetten aan als ze eerst, dat duurt lang voor ze een wet aannemen, maar ze moeten namelijk eerst uitvinden hoe ze er onderuit kunnen komen. Ze moeten eerst de mazen in de wet construeren, eerder nemen ze een wet niet aan. Het moet rond 1970 geweest zijn dat hij mij dat verteld heeft. Maar zoiets. Ja, of het echt zo is. Nou, je komt een heel eind, denk ik. Ja. In ieder geval, ik herken die mensen wel in. Dat, u weet, ze zeggen altijd van Frankrijk, het is een mooi land. Het heeft maar één nadeel.
En er wonen al Fransen.
Dat de Fransen wonen, ja. Toch, of niet? Ja. En u weet, het Engels is gewoon de lingua franca. Dat is Latijn, geloof ik weer. Hè? De lingua franca, de taal waarmee je in heel de wereld terecht kunt. Behalve in Frankrijk. Want in Frankrijk moet je Frans spreken. Dat is die wedijver tussen die beide landen en dus die beide volken, dus die beide talen enzovoorts. Nou ja. Maar dit is de historische achtergrond. Zo goed als we de historische achtergrond kennen tussen de Arabische wereld en de Joodse. Of zullen we zeggen, de Arabische wereld en de Israëlitische. Namelijk de Joodse en de Angelsaksische. Want die worden geacht inderdaad van Abraham Isaac af te stammen. Jacob. En die Arabische volkeren worden geacht af te stammen van Abraham Ismaël en Esau. Dat is de onterfde, dat is de gepasseerde categorie. Kortom, het is een broederstrijd tussen die twee volken. Heb u dat nog? En als dus de Joden tot jaloersheid verwekt worden, of zouden worden, door wie dan? Ja, door Efraïm. De twee stammen tot jaloersheid verwekt door de 10 stammen. Het is volstrekt logisch. Het werkt zich uit de hele geschiedenis door. Hoe dat ook zij. Ruben hoorde dat, vers 21. En zei, laten we ons hem niet doden. Vergiet geen bloed, werp hem in deze kuil die in de woestijn is. En leg de hand niet aan hem, vers 22, opdat hij hem uit hun hand verloste. Dat was de bedoeling namelijk. Om hem te verlossen en hem tot zijn vader weder te brengen. Hetgeen hem dus niet gelukt is. En het geschiedde als Jozef tot zijn broederen kwam, zo togen zij Jozef zijn rok uit. Natuurlijk. Dat stak hem natuurlijk, die veelvervige rok. Die zie je trouwens verre aankomen in de woestijn. Maar, en dat is er ook de bedoeling van natuurlijk. En zij namen hem en wierpen hem in de kuil, doch de kuil was ledig, er was geen water in. Dat wil zeggen, hij stierf niet, hij verdronk niet. Daarna zaten zij neder om brood te eten, hij hieven hun ogen op en zagen en ziet. Een reisgezelschap van Ismaëlieten kwam uit Gilead. En hun kemelen droegen specerijen en balsem en mirre, reizende om dat af te brengen naar Egypte. Toen zei de Juden tot zijn broederen, wat gewin zal het zijn dat we onze broeder doodslaan en zijn bloed verbergen. Komt en laat ons hem aan deze Ismaëlieten verkopen en onze hand zijn niet aan hen, want hij is onze broeder, ons vlees en zijn broeders horen hem. Ik weet niet of u dat zeggen mag, maar Juda die slaat er een slaatje uit. Die denkt, we kunnen er nog wat aan verdienen ook. En er is vast wel iemand die nu denkt, het lijkt wel een Jood. Maar dat mag hij niet zeggen hoor. Mag hij niet zeggen. Maar toch. Toch? Wat zei de heer over zijn tijdgenoten, de Joden? Koophandel. En het belangrijkste bezit, dat wil zeggen de Joodse tempel, een huis van koophandel. Business. Zie? Nou ja. En ik ken mensen die betrokken zijn bij Joodse wetgeving, omdat ze in de levensmiddelen handelen enzovoorts. Dat moet allemaal kosher zijn. En die zeggen gewoon dat hele gedoe om dat kosher eten, dat is alleen maar business. Gaat om geld. De mensen die daarvan moeten leven, van het verschillen, van die keuring. En zo, daarom wordt het zo in stand gehouden. Het is alleen maar business. Maar ja, dat is deel van hun cultuur. En als nu de Midianitische kooplieden voorbij togen, let op dat het eerst waren Ismaëlieten uit Gilead. En nu heet het Midianitische kooplieden. Die lui trekken tezamen op. Maar Ismaël, dat weet u, dat is een onterfde tak. Want de erfenis ging naar Isaac, zijn broer. En voor Midian geldt, dat is dat buurvolk. Dat stamt ook van, ik geloof van Ketura stamt het af, toch? Ook van Abraham. Gilead, zowel als Midian, ligt in, ligt oostelijk van de Jordaan. Dat wil zeggen, het is Jordanië en het noorden van Saoedi-Arabië tegenwoordig, Midian. Als nu de Midianitische kooplieden voorbij trokken enzovoort. Die leverden trouwens naar Egypte specerijen, balsem, mirre. Maar wat denkt u waarom ze in Egypte specerijen, balsem en mirre nodig hebben? Voor het eten, voor de cuisine, de Koptische keuken. Wij kennen het uit de historie. Voor het balsemen van lichamen. Voor het vereeuwigen van de mens. Het gaat om leven in stand houden. Dat wil zeggen, balsem en mirre. Wie er ook staat er niet bij, geloof ik. Maar je komt toch in de buurt van wat men als aan de Heer Jezus, de koning der Joden, ten geschenke gaf. Daar was in ieder geval mirre bij. En mirre is het belangrijkste bestanddeel voor het conserveren, voor het balsemen van de lijken, van lichamen. En dat men dat doet in Egypte, is omdat er een filosofie achter steekt van dat men dat lichaam in die naam als nog nodig heeft en daarom moet het geconserveerd worden. Althans, van sommigen niet, want die vinden dat ze niet in het hiernamaals nog een carrière mogen voortzetten. Dus de belangrijke personen werden weer wel, en de huisdieren ook, die werden gebalsemd enzovoorts. Maar het heeft iets met opstanding te maken. We kennen dat trouwens ook uit van de Heer Jezus zelf, die gezalfd werd met nardes. En dan staat er, ze heeft dat gedaan ter voorbereiding van mijn begrafenis, toch? En toen hij afgelegd werd en begraven, werd hij ook gebalsemd. Dat zit allemaal in het Nieuwe Testament. Nou, dat is de betekenis daarvan. Het is eigenlijk een beeld van leven. Nou ja, dus dat is wat gebeurt. Hij wordt verkocht, ze zijn hem kwijt. Voor 20 zilverlingen. Waarom dat er geen 30 zijn, weet ik ook niet. Maar 20 zilverlingen. En die brachten Jozef naar Egypte. En Ruben had het nakijken. Die zou zijn verantwoording hebben moeten nemen. Maar daar is dus niks van terechtgekomen. Dat is het. Dat aflopende water waar Jacob het later over heeft. Dat is dit. Mooie praatjes. Maar komt niks van terecht. Ook trouwens niet van fraternité, égalité en liberté, of wat het maar was, dat komt wel mooi terecht. Dat zijn mooie praatjes, want het handvest van de rechten van de mens stamt inderdaad van Ruben. Frans, er komt niks van terecht. Van Napoleon trouwens ook niet. Er komt niks van terecht. Een boel ellende, een klein mannetje met een grote mond. Dat hij bepaalde capaciteiten had. Ja, dat hebben maffiabazen ook. Die hebben ook capaciteiten. En drugsbaronnen. Hoezo? Wat? Of hij edele motieven had, Nappi. Ja, dan moeten we het eens worden over wat dat betekent. edele motieven. Ik denk het niet. Machtswellust is geen edel motief. Sterker nog, het is de kern van de zonde en van de opstand tegen God. Die men met name in Frankrijk heeft afgeschaft. Geen God, geen koning, en alles moest weg. En dat hebben we honderden jaren over gedaan om het allemaal weg te doen. En nu is alles weg. En wat hebben we nou? De Filistijnen en de Ismaëlieten en de Edomieten over ons. En we worden hun slaven. Maar het is geen mooi einde van de avond, broeder. Dus ja, goed, anders dan. Dan grijp ik erop vooruit. Jozef werd verkocht naar Egypte. Hij wordt voor dood gehouden. Dat wil zeggen, zo zag het eruit. Ze namen zijn rok en doodden hem in het bloed van een geitenbok enzovoort. En ze lieten hem aan vader zien, die zijn klederen scheurde. En zei, ik zal rouw bedrijven. En zo zal ik in het graf nederdalen, enzovoorts. Maar Jozef komt meteen terecht aan het Egyptische hof. Vers 36. Ze verkochten hem in Egypte aan Potifar, een hoveling van farao, overste der trawanten. Abraham kwam in Egypte en hij kwam meteen bij de farao terecht. Weet je toch? En daar zijn we bij Isaac, Jacob. Jozef komt in Egypte terecht, komt aan het hof terecht, krijgt meteen van doen met de heerschappij in Egypte enzovoorts. En u weet het, daar werd hij koning. Maar je vraagt je af, als Jozef dan de drager is van het koningschap, want daar ging het toch over, hoe zit het dan met Juda? En daarover hebben wij het dan de volgende keer. Want wij worden op onze wenken bediend. Dat schuift zomaar hoofdstuk 38 ertussen. Je kan hem eruit halen, je zal hem niet missen. Het hele hoofdstuk niet. Het gaat gewoon verder in hoofdstuk 39. Maar er komt eerst wat tussendoor. Zoals onze hele bedeling eigenlijk er eerst tussendoor komt. Want daar komt het op neer natuurlijk. Dus intermezzo. Een parenthese in deze geschiedenis, omdat het zich in dezelfde tijd afspeelt. Dat staat er ook. Het geschiedenis dezelfde dagen. Zo begint hoofdstuk 38. Aan de ene kant volgen we Jozef, maar die is in Egypte. En aan de andere kant heb je Juda. De een gaat over het eerstgeboorterecht en de ander over het expliciete koningschap en wie daar de erfgenaam van is. Maar dat heeft nog heel wat voeten in aarde. Maar daarover hebben we de volgende keren waarschijnlijk. Want het is de hoogste tijd. En we zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u hartelijk dank voor dat woord, uw licht en waarheid, dat u hebt nedergezonden. Opdat wij op de hoogte gebracht zouden worden van uw tegenwoordige werk. Maar daarmee ook van wat u deed in het verleden, wat u doen zult in de toekomst en wie u bent eigenlijk. En in het bijzonder zijn we u dankbaar dat wij mogen leren verstaan hoe u ons een plaats hebt gegeven, individueel ook, maar ook collectief als gemeente, in uw eeuwig voornemen. In het bijzonder dat u ons een plaats hebt gegeven in die gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. Een volk namelijk dat deel zou hebben aan uw heerlijkheid straks in de openbaring van uw koninkrijk. We danken u daarom dat we over alle omstandigheden heen daarna mogen uitzien. Dat u ons hebt wedergeboren tot een onvergankelijke erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Waar deze wereld in duisternis is en de mens in duisternis wandelt, mogen wij wandelen in dat licht waarin u ons gezet hebt. Opdat we daar zouden leven in gemeenschap met elkaar, zegt uw woord, maar in het bijzonder in gemeenschap met u. Daarom zeggen we u dank voor deze avond en bevelen ons aan bij het werk van uw geest, de kracht van uw genade, om Christus wil. Amen.